Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Je hebt twee levens, schrijft de Nederlands-Indische auteur Alfred Birney. Eén voor en één na een hartaanval. Over zijn hartinfarct, inmiddels 13 jaar geleden, krijgt hij veel domme vragen. Daar kan er nog altijd eentje bij, vinden wij. Birney werd bekend met De Tolk van Java, een genadeloze geschiedenis over de rol van het koloniale Nederland tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd en een bloedstollende afrekening met vooral zijn vader. Dag Alfred Birney, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik zit op een stoel.
En die stoel staat stabiel?
Die staat tussen de bergen en een dal.
Ja. Is dat een comfortabele positie?
Ja, ja. Ik zit wel lekker vandaag.
Ja.
Maar dat betekent niet dat ik morgen ook lekker zit.
Precies.
Ja, want ik ga nogal... Mijn dagen fluctueren nogal.
Je leidt aan stemmingwisselingen?
Ja, dat klinkt wel erg dramatisch. Want dan ga je direct denken aan allerlei somatische toestanden of zo. Maar ik denk dat ik altijd zo ben geweest. Ik ben nogal buiig. Of luimig ben ik eerder. Een beetje, ik kan opeens uit mijn humeur raken en dan opeens vrolijk. En degene die daar het meest last van heeft, dat ben ik zelf.
Ik wou zeggen de anderen.
Nee, ikzelf. Als anderen daar last van hebben, dan moet ik dat weer uitleggen. Dan moet ik het weer goed maken of juist niet. En ga zo maar door. Maar ik ben nu neutraal.
We treffen het dus. Voorlopig.
Nou ja,
voorlopig.
Als je me zo wil hebben, dan tref je het.
Niemand bleef, dat is een dagboek van meneer B. Meneer B staat, ja, denk ik wel, voor Alfred Birney. Bloedeerlijk, niets onthullend logboek over een periode van 2005 tot 2011, waarin we jou beter leren kennen. Ook als die humeurige man die soms heel erg kan zaniken, maar tegelijkertijd weemoedig kan zijn. Nee, ik ben eerlijk. En die schrijft op een... voor mij alvast tamelijk ongeziene wijze op over hoe het is om met een hartaanval te leven. De periode die eraan vooraf gaat. En je schrijft, ik krijg daar veel domme vragen over, want dat eigenlijk proberen duidelijk te maken wat dat is zo lastig als een maagd of een knaapje uitleggen wat een orgasme is.
Ja, ja. Dat heb ik uitgeschreven en het is nog steeds zo. Wat probeer jij maar uit te leggen hoe het is aan een knaapje. Hoe het is om heerlijk klaar te komen. Dat kan je niet. Je kunt wel zeggen dat het lekker is. Maar een gebakje kan ook lekker zijn. Het is, een vriend van me kreeg ooit een hartinfarct. En ik stelde hem dus ook die domme vraag. Maar ik bleef hem maar stellen, want hij gaf geen antwoord. En op een gegeven moment zei hij... als je er een krijgt, dan weet je het.
Maar als ik jou nu zo hoor, dan is eigenlijk een hartinfarct een gebakje krijgen.
Nou, nee. Nee. Dat hartinfarct dat ik beschrijf in Niemand Bleef, dat is in 2006 op 24 februari. Ik kan me nog herinneren, ik was in mijn eentje in de kamer, in mijn woonkamer. Ik zat op de bank en ik kreeg krampen en ik werd... nerveus, ik begon te zweten en al die dingen. Ik ging op één knie zitten. En dat hield ik niet meer vol. Toen ging ik op twee knieën zitten. En ik probeerde met mijn mobiele telefoon mensen te bereiken. En ik kan me nog herinneren, en dat heb ik geloof ik niet beschreven, dat ik keek om me heen. Ik zag een muur met boeken. Ik zag de jaloezieën voor de ramen, de televisie. En ik zag hoe normaal de omgeving eigenlijk was. En ik kreeg even het idee, ik ga zo direct sterven. En toen dacht ik, sterven is niets anders dan wat ik nu zie, dat zie ik straks niet meer.
Punt.
Dat is alles.
Maar wist je toen dat je een hartinfarct had gekregen? Of?
Nou, ik vermoedde het. Ik kreeg op een gegeven moment mijn broer aan de lijn, die snelde naar me toe. En hij probeerde zelf nog iets met massage en dingen. En op een gegeven moment zei ik, op een gegeven moment weet je het. Je weet, je moet nu de ambulance bellen, anders ga je waarschijnlijk dood. En ja, en wanneer weet je dat, ja? Je zit hier maar je hart te masseren, je zweet. Je hebt overal pijn. Je hele lichaam doet pijn, maar dan ook alles. Dus het is een pijn die... het is geen kiespijn of hoofdpijn, maar het is een bepaald soort pijn. Dus je hele lichaam heeft pijn. Het is het enige waar je aan denkt is, er moet zo snel mogelijk een ambulance komen, anders ga ik dood.
Ja. Maar je schrijft dus letterlijk, er is een leven voor en een leven na een hartaanval.
Ja, ja.
Maar in jouw geval denk ik dat er nogal wat levens voor en na zijn.
Ja, die heb, ja ook nog. Ja. Ja.
En nogal wat ellende. Nogal wat ellende.
Vind je?
Nee? Zal ik even kort samenvatten wie hier voor me zit?
Ja, doe het maar.
Nee, op basis van wat ik lees.
Ja.
Ik bedoel, niet op basis van wat er wordt gezegd. Ja. Dat is een man die een vader heeft, een Nederlands-Indische vader, die de kant kiest van de Nederlanders. Voor Vlaam is dat misschien iets ingewikkeld, maar het gaat om die vrijheidsstrijd die in Nederlands-Indië wordt gevochten. Die gepaard gaat met een onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949. En die vader van jou, die kiest eerst om met de Nederlanders te gaan vechten. Vervolgens enkele tientallen mannen vermoord. Een paar vrouwen en een baby. Minstens één baby. Dan plotsklaps de kan toch maar kiest van de Indonesiërs.
Een Indonesische groepering.
Ja.
Die vecht tegen de troepen van Sukarno. Want veel Nederlandse journalisten denken dat mijn vader op een gegeven moment met Indonesiërs tegen Nederlanders is gevechten. Is niet zo. Er was een kleine Indonesische groepering. Die heette de Darul Islam. Dat zijn nu heel modern zijn. Die staan dan de Islamitische Staat voor. Dat waren zijn oude schoolvrienden. Daar sloot hij zich bij aan om te vechten tegen de TNI. En de TNI, dat waren de grote de troepen van de toekomstige president Sukarno.
Maar eerst kiest hij dus om samen met de Nederlanders te vechten tegen eigenlijk zijn eigen volk, moeten we zeggen.
Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen, ja.
En
ja.
Hoe schokkend is het dan als zoon van om dat te moeten vernemen en daarmee te moeten leven?
Om met het verleden van zijn vader te leven.
Ja.
Nou, dat is tamelijk lastig. Want mijn vader die werd achtervolgd door zijn herinneringen. Hij zat avond aan avond achter zijn schrijfmachines en memoires te tikken. Onder het mom van een avondstudie te volgen. Hij stond wel ingeschreven, maar dat deed hij helemaal niet. Hij zat alleen maar zijn memoires te schrijven. En het was een hele agressieve man en een paranoïde man. Dus,
je beschrijft jouw vader tijdens die acties als moorddadig. Hij heeft mensen vermoord.
Daar heb ik mijn hele leven mee geworsteld. Want wie wil een vader, wie wil een moordenaar als vader? En ik ben me gaan verdiepen in die oorlog. En in de rol van de mariniersbrigade die speciaal is opgericht. Dus niet de mariniers, want die bestaan al vanaf 1600 zoveel. Maar de mariniersbrigade die is opgericht om die landerijen op Oost-Java weer vrij te maken. En hij heeft zich daarbij aangesloten. Eerst als gids en toen als tolk en gevangenenverhoorder. Maar lang voordat ik zijn memoires te lezen kreeg, vertelde hij mij die verhalen. Dus in plaats van sprookjes kreeg ik gewoon die moorddadige verhalen te horen op mijn 16e jaar aan tafel. En op mijn 17e. Het ging elke avond over de oorlog. Dus.
En vertelde hij dat zonder spijt, zonder complexen?
Ja, want hij was nog altijd tegen de Indonesiërs. Hij schold altijd, hij bleef maar schelden op de Japanners. Want de Japanners waren de eerste, hè, eigenlijk de eerste Aziatische macht die het opnam tegen de blanke koloniale bezetters. Maar goed, Sukarno had uiteindelijk het pleit gewonnen. Veel Indische Nederlanders, 350.000, die moesten het land uit. En dat heeft hem heel lang achtervolgd. En
jou ook dus?
Ja, hij door al die verhalen, en ik ben de oudste van de kinderen, is dat als het ware bij mij geïmplementeerd. Hij heeft mij geïnjecteerd eigenlijk met zijn herinneringen, zeg maar. Maar als je dan ook nog bedenkt dat er zoiets is als DNA, en dat DNA ook herinneringen opslaat, en dat je via de DNA ook herinneringen kunt erven. Maar daar is natuurlijk heel moeilijk de vinger op te leggen. Dan is het misschien dubbel op of zo. Maar ik heb uiteindelijk ben ik er als schrijver altijd mee bezig geweest. Oh, en soms nam ik dan wel een uitstapje met een andere roman. Hè?
Maar bedoel je nu DNA? Bedoel je dat er zoiets als een gewelddadig gen zou kunnen zijn? Dat nu ook...
Nee. Ik bedoel de herinnering. Er zijn mensen die geloven in reïncarnatie. En die herinneren zich dat ze in een van hun vorige levens Sjaan Dark zijn geweest. Er zijn wel 120 vrouwen die beweren dat ze Sjaan Dark zijn geweest. Dus er is niemand die zegt, ja, ik ben in de vorige leven Hitler geweest. Dus, stel je voor dat flarden van herinneringen meekomen met je DNA, hè, en die zich vermengen met de DNA van je moeder en dit en dat, dan kan het zijn dat daarin bijvoorbeeld het antwoord ligt van het déjà vu. Ja, het déjà vu effect. Je bent opeens ergens en je denkt, ik ben hier eerder geweest. Of ik heb waar komt dat vandaan? He, dat zijn van die mooie vragen. En dan, ik zit momenteel dus nu in dat DNA. dat is wat rustiger dan al die verhalen.
Wat merkwaardig is bij jouw vader, niet alleen dat hij geen spijt heeft, maar dat hij dat oorlogszuchtige, dat moorddadige eigenlijk meeneemt naar zijn eigen familie, want hij zal trouwen met een meisje uit Helmond, jouw mama.
Ja.
Hoe noem je ze? Het olifant?
Het kamerolifantje.
Kamerolifantje.
Ja, op ze kregen contact met elkaar via de post. De Nederlandse soldaten en mariniers die namen boekjes mee uit Nederland. Van Hollandse of Brabantse meisjes die wilden corresponderen met de tropenjongens. Met de Indische jongens.
En mijn exotisch.
Ja, dat was toen al. Mijn vader kreeg het echte verhaal is het volgende. Dat heb ik niet zo beschreven. Maar Er was een Indische jongen die correspondeerde op een gegeven moment met twee verschillende meisjes uit Brabant. En hij zat ermee en hij vraagt aan mijn vader: hey, kun je deze niet van me overnemen?
Is dat jouw mama geworden?
En ze stuurde foto's. En mijn moeder was vroeger wat dikker, later niet meer, mollig.
Maar... Volslank noemen we dat.
Ja, ja.
Maar jij noemt dat kamerolifantje.
Nee, dat noemde hij zo.
Als troetelnaampje?
Ja, kijk, in Nederlands-Indië was een Nederlandse kolonie, dus ze spraken in Nederlands en natuurlijk Maleis. En ja, ik ben geweest in de jaren 80 in Indonesië en de gemiddelde Indonesische vrouw was heel tenger en rank. Dat is nu weer anders natuurlijk, door al die hamburgers en zo en Cola Light. Maar zij was nogal dikker, ja. Ja. En hij noemde haar voor de lol karma-olifantje. En dat heb ik van mijn moeder. Mijn moeder heeft me dat verteld. En hij zelf liep in een kale kop rond tot zijn 12e jaar. Wat zijn vader dacht dat hij dan beter zou leren. Hè? En dus ik heb ze in dit boek dan genoemd de kaalkop en het kamerolifantje.
Alfred, jouw
dat
vader
is toch veel leuker dan ter herinnering aan mijn ouders. En dat vind precies, ik zo precies. Afgezaagd.
Ja, dat begrijp ik. Maar je moet natuurlijk ook wel proberen te leven met zo'n ouders en met zo'n vader.
Ja.
Want daar hebben we het nog niet over gehad.
Ja.
Hij komt dan terug uit Nederlands-Indië. En vervolgens blijft hij zijn streken houden. Blijft hij even hardhandig.
Ja.
Even oorlogszuchtig.
Hij had gelukkig geen geweer in huis. Maar wel een mariniersdolk.
Mariniersdolken?
Ja, dit op het omslag van de tolk van Java, die roman, daar staat een dolk. En die dolk lijkt heel veel op een mariniersdolk. Die is ongeveer zo groot. En,
40 centimeter zoiets?
Ja,
misschien zelfs nog een meter.
Ja, die kan je ook op een geweer plaatsen en zo. En
wat deed jouw vader daarmee thuis?
Nou, als hij bijvoorbeeld iets, een gerucht. Het was een echte marinier. Hij sliep met zijn ogen half open. En als hij een gerucht hoorde 's nachts, dan stond hij in een seconde naast zijn bed. Ik heb het een keer gezien. Hij rolt zijn bed uit, grijpt zijn dolk en staat in de gevechtshouding. En dan sloop hij het huis door, deed de lichten aan en dit en dat. En dan zag je je vader. Maar je wordt zelf wakker. Het is 3 uur in de nacht of wat dan ook. Je bent 7, 8, 9 jaar. En dan verschijnt je vader daar opeens met een dolk. En het eerste wat ik dacht, hij kon mij vermoorden. Begrijp je wel? En dus, want ik zag niet die spoken die hij zag.
Maar jullie waren met z'n vijven. Jij bent de oudste, je hebt je mama.
Ja.
Wordt u alle 6 bedreigd door die vader?
Ja, mijn moeder werd erg mishandeld. En mijn broer en ik zijn een keer voor haar in de bres gesprongen. Maar toen zijn we dat hele huis doorgeslagen. Dus dat doe je ook maar 1 keer. En om een lang verhaal kort te maken. Ik ben in een zeer gewelddadige omgeving opgegroeid. Waar de schaduw van die oorlog in Nederlands-Indië altijd hing. Ik voelde me wel altijd heel onveilig. En ik voelde het heel prettig om naar school te gaan.
Om daarvan weg te zijn?
Ja, maar nou was het probleem dat ze in de jaren 50 en begin jaren 60 waren de Hollanders nog niet zo gewend aan Indische kinderen, dus wij kregen altijd lagere cijfers. En als we op school waren we ook verdacht. Want we waren bruin en We hadden een andere manier van bewegen en dit en dat. Dus daar was het ook al niet zo lekker. En als je over straat liep, dan kreeg je ook nog eens een keer die Hollanders achter je aan. Dus, ja,
wat was, een leven, jongen.
Ja, het was nogal...
Je was nergens veilig.
Nee. En mijn allereerste boek, Tamaris Dunapark, uit 1987, mijn debuutroman, gaat eigenlijk alleen maar, daar ben ik pas later achtergekomen, over het zoeken naar veiligheid.
Ja.
Maar ik ben een verteller. Hè. Ik schrijf, hoe noem je dat, gevoelsmatig. Ik weet nooit echt precies van... Ik ben niet de type schrijver van ik wil dit en dat uitleggen. Zoals Hermans of wat dan ook, weet je wel. En het is pas vaak veel later dat ik een bepaald boek begrijp.
Ja.
En inderdaad, het allereerste boek gaat over veiligheid. Maar heel veel... Dat zie je heel veel in mijn werken terug.
Altijd op zoek weer naar die geborgenheid, ja, beschutting,
ja, ja,
ook. Hè?
Ja, het liefst gewoon lekker in een hoekje zitten met een colaatje.
Want we hebben eigenlijk nog niet het ergste gehad.
Oh.
Nee, maar het is eigenlijk, kom waarschijnlijk op je derde...
Ik dacht dat ik al weg mocht. Nee.
Maar op je 13e word je dan in een tehuis gestopt.
Ja.
Alle andere kinderen erbij.
Ja.
De kinderbescherming vindt het niet langer veilig voor jullie.
Ja, ja. En nu komt het rare, ik voelde me daar beter dan thuis. En ik heb daar ook wel boeken over geschreven. En er waren recensenten die zeiden, ja, wat is dat nou? Dan kom je in zo'n internaat, in een kinderthuis terecht. En dan ga je daar positief over schrijven. Dat kan niet. Dat moet een hel zijn.
Maar dat was
helemaal geen hel. Want het was een regelmatig leven. Je werd niet geslagen... enzovoort. En je zat met ja, lotgenoten. Maar ja, je had dan, bijvoorbeeld, als ik dat zo mag zeggen, hoerenzonen. Daar zat je tussen. Of ja, je zat tussen andere jongens die mishandeld waren. Maar je zat ook tussen jongens die niet deugden. Dus maar, je zat tussen van alles. Maar er liep in ieder geval... De hulpverleners, die noemden men toen groepsleiders. En ze liepen met sleutelbossen rond. Want je had ook isoleerkamers en al dat gedoe. Maar ze liepen niet met mariniersdolken rond. En dat, ik zie liever een sleutelbos dan een mariniersdolk.
Dat begrijp ik. Je was, voor je schrijver werd... Ja. En nadat je eigenlijk uit dat internaat komt... en een wat wielijk, zwerveloos bestaan leidt... word je... Ja, een gitaarleraar, Alfred Birney, en je introduceert, en nu moet ik het even citeren, het is Clara, dus die mensen kennen van ons wel wat van muziek, het gecombineerde noten- en tabulatuurschrift voor gitaristen, dat trouwens kennelijk onder gitaristen tamelijk bekend is. Wat was dat voor iets?
Nou, voor het notenschrift had je een systeem van muziek opschrijven. Ook voor kerkorgels. Dat waren plaatjes en dit en dat. En op een gegeven moment voor de luit. De luit hadden ze, trokken ze lijntjes. En die lijntjes stelden die snaren voor. En daar zetten ze A'tjes of B'tjes, C'tjes. A is voor 1 en dat zijn dan de posities. En het Duitse en Franse literatuur, moet je maar. Tabulatuurschrift.
Dat is een mooie.
Het onderste lijntje was de lage bas.
Ja.
En dat ging dan hoger. En het bovenste lijntje was
de hoogste.
Maar de Italianen, die draaiden het om.
En wat deed jij?
Nou, ik deed gewoon de Duits, Franse, maar die was al ingepikt door de Amerikanen.
God. Maar we hebben in Italië gehad, we hebben Fransen gehad, we hebben Duitsers gehad.
Ja, en de Amerikanen dachten, ja, hé, dat is eigenlijk wel makkelijk. Want kijk, die Amerikanen, die hadden hun bluesmuziek, hun countrymuziek enzovoort. En dan, ja, dat leer je niet door noten te lezen. Dat moet op gevoel en gehoor. Maar je moet wel ongeveer weten waar je vingers zet.
We zijn het aan jouw stand verplicht, Alfred, om natuurlijk gitaarmuziek te draaien. Niet de hele tijd, maar we beginnen wel met gitaarmuziek, als je het goed vindt.
Ja.
Van Rafe Towner.
Ralph Tane.
Ja, of op zijn Amerikaans.
Zo zeg ik het toch.
Hij is in Washington geboren, dus een Amerikaan.
Heb ik nooit geweten. Ik dacht dat hij een Zweed was.
Ja, kijk. Nee, het is een Amerikaan.
En dan ben ik nog gitaarleraar geweest. Heb ik het ze toch allemaal verkeerd...
Heb ik
verkeerd verteld?
Jongen. Je zult branden in de hel.
Ja, je moet fouten durven maken.
Anthem, ken je dat van hem?
Als ik het hoor, misschien. Ja.
Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Ja. Thank you.
Ralph Towner, een soloalbum uit 2000, Anthem. Bij mij zit nog altijd Alfred Birney. Hij is auteur en hij is een begenadigd gitarist, ooit gitaarleraar.
Dat was ik.
Ja, Alfred, je hebt dit gehoord. Eigenlijk ben je een beetje een Ralph Towner fan, hè?
Ja, wat net werd gedraaid, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja. Weet je, die versteelde muziek.
Hij heeft heel veel gitaren, 12 snaren ook. Ja. Dit is waarschijnlijk een klassieke gitaar.
Ja, ik ben gewend hem te horen met een 12-snarige gitaar. Hij begint op de drie hoogste snaren. Die zijn niet dubbel. Dus ik denk dat hij gewoon op een 6-snarige gitaar speelt. Misschien een 7-snarige, die hebben dan een aparte bas. En het kan zijn dat hij zijn laagste bas terug heeft gedraaid naar D. Maar goed.
En het zou zelfs kunnen zijn, zeg je, dat die stalen snaren. Klinkt toch wel heel zacht.
Ja, ik zou zeggen, hij speelt gewoon op een klassieke gitaar.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat hij op een gitaar speelt met stalen snaren, maar zo'n fijne aanslag heeft dat het klassiek klinkt. Ik hou het. Als ik dit zou moeten spelen, zou ik gewoon mijn klassieke gitaar pakken.
En zou je dat kunnen spelen?
Ja, wel zoiets. Ja.
En zouden we het verschil kunnen horen tussen Alfred Birney en
op dit niveau?
Ja.
Op dit niveau niet.
Nee.
Maar als Ralph Towner echt tekeer gaat en echt laat horen wat hij allemaal kan, dan kun je maar beter een boek gaan lezen van Birney. Want...
Ja, maar dat valt ook niet altijd mee. Ik citeer je even.
Oh, yes.
Nee, ik bedoel daarmee. Je schrijft niet altijd. Ik las eens, citeer ik jou, dat je na 10 jaar writersblok...
10 jaar?
Niet meer kunt spreken van een writersblok. Je bent dan gewoon geen schrijver meer. Ja, ooit 10 jaar gestopt met schrijven?
Nee, ik dat werd uit ergens geschreven in een krant.
Ja.
In Vrij Nederland of zo. Las ik dat als... Het ging geloof ik om Dirk Ayolt Kooijman.
Oh ja.
En die had geloof ik al 10 jaar niet meer geschreven. En iemand heeft toen bepaald, ik weet niet meer wie dat was, van nou, als je nou langer dan 10 jaar niks meer hebt gepubliceerd, dan heb je geen writersblok meer, maar dan, nou, dan ben je gewoon gestopt met schrijven.
Dan houdt het op.
Ja.
Hoe zit dat bij jou? Je bedoel...
Ik heb er geen last van gehad.
Nee, je bent blijven schrijven.
Ja, maar wel als columnist, hè. Dus ik in 2002 werd ik columnist voor een krant. En ik kwam pas weer terug in 2009... Met een boek, dus ik ben zeg maar 7 jaar eruit geweest of zo. Maar... Ja.
Maar laten we eens eerlijk zijn. Je schreef voor de tolk van Java, ik denk een 13-tal boeken.
Zoiets, ja.
Je was zo'n typische writer's writer. Dat is eigenlijk een chic woord om te zeggen, wordt niet gelezen.
Waren wel schrijvers die stiekem mijn boeken lazen.
Oké, maar dan, dat is toch waar. Maar dan ineens valt jou die Librisprijs te beurt en dan is het kotte klein. Ik geloof dat jouw uitgever op dit moment al om een bijna 2 miljoen euro heeft verdiend aan jou. Hè? Enfin, bruto omzet.
Dat weet ik niet.
Zoiets? Nee, dat gaat toch...
Omzet, hè?
Ja,
de omzet. Ja, ik denk het wel.
Het gaat hard, hè?
Ja.
Wat doet dat met een mens?
Nou, ik vind het wel. Ik ben wel blij dat ze blij met me zijn. Dat is weer wat anders van ja, we willen dat boek wel uitgeven, maar ja, we kunnen je zo moeilijk verkopen. En dat,
heb je dat vaak moeten horen?
Nou, dat heb ik wel eens gehoord. Of ik wist het gewoon. Maar dit is wel leuk natuurlijk. Toch? Voor je uitgever.
Ga je daarvan naast
je? Je gaat dan graag koffie met je drinken.
Om dingen te bespreken. Zo heet dat dan in uitgeversjargon.
Ja.
Ga je daarvan naast je schoenen lopen? Bestaat het risico?
Nee. Ik ben. Nee.
Oké, okay, ik geloof je.
Ja, ik weet niet hoe dat moet, naast je schoenen lopen.
We hebben jou gevraagd, zoals al mijn gasten hier, om wat boekjes mee te brengen.
Ja.
We beginnen bij J.C. van Schagen. Dat is een man die wij eigenlijk een beetje vergeten zijn. Alles moet toevallen, zegt hij. Alle berekende voorspelbare uitkomsten waren volgens zijn visie eigenlijk bij voorbaat waardeloos. Het was een grote speelvogel. Ik heb dingetjes van hem, gedichtjes eigenlijk, een beetje zitten opzoeken. Ken je dit? De regen en wij.
Nee, hij was een Taoïst, hè?
Ja, wel, dat klinkt zo.
Ja, ja.
Mag ik het even lezen?
Ja, ga je gang.
De regen en wij, we zeggen elkaar alles. We spreken geen woord.
Dat is het. Ja, dat is Jesse Verschagen. Ja. Hij noemde zich ook een Taoïst. Of beoefende het Taoïsme, voor zover je dat kan beoefenen. Mijn ex-vriendin, die was een groot fan van J.C. van Schagen. Maar ik las hem wel eens, maar ik hield het dan meer bij de gewone gedichtjes.
Je hebt eens in Creta, je schreef erover, heb je eens een keer zitten rondlopen met een vriend. Het was een avond.
Ja.
Kan zo'n hele typische warme zomeravond of zo. Ja, het is er altijd zomer.
Op Sitia.
Ja, Sitia, ja. Dat is Creta, hè?
Ja.
En je hoort daar, wat hoorde je precies?
Sirenes. Ik hoorde stemmen uit zee komen.
Oh, die sirenes.
Ja. Ik hoorde gezang van vrouwen uit zee komen bij volle maan.
Hoe dronken was je?
Ik was in het geheel. Nou, misschien had ik een oezootje op, maar.
Je hoorde vrouwenstemmen uit de zee.
Ja, en ik wilde die. Nou, ik zei tegen Ronald, zo heette mijn vriend. We moeten naar die zee. Hij zegt nee, hij trok me terug. En wat ik wilde naar die vrouwenstemmen. Ja.
En dan loop je daar zoveel jaar later met.
Met Christine,
jouw ex rond.
Ja.
En heb je die teruggehoord, die.
Nee.
Maar toen dacht je wel aan Van Schagen.
Nou, Christine, ik was daar in 1976 met Ronald. Toen hoorde ik dus die sirene. Hij heeft me meegetrokken, zodat ik niet in dat water. Ik was zo die zee ingelopen. Maar jaren later ging ik met Christine. Wilde ik haar die plek laten zien. En ik hoorde verder niks. En jaren later stierf ze. Ze stierf heel vroeg, op haar 34ste. Ik heb haar herdacht in Niemand Bleef.
In dat dagboek.
En ik dacht, zij hield van J.C. van Schagen. En die ben ik ook gaan lezen. Maar die Taoïstische teksten van hem, die sloeg ik dan over.
Maar dit gedicht, dan denk je weer terug aan Creta, aan die maan.
Dat gedicht wat ik hier heb van hem?
Ja, Spookje heet het, hè?
Ja, dan denk ik weer. En ook wel aan de visie van J.C. van Schagen. Dat hele dat universum eigenlijk. Hè? Dus niet de mens centraal, maar zoals de Chinezen. Hè? Die stellen niet de mens centraal, zoals de westerse filosofen dat doen. Maar alles, het gaat om alles. Hè? En ze hebben het niet over een god, maar over de wil van de hemel. En dat ademt ook wel dat werk uit van J.C. van Schagen.
We gaan dan luisteren naar Spookje van J.C. van Schagen. En het is Alfred Binney die leest. Een beetje misschien wel voor jouw ex Chris.
Ja, oké, daar gaat hij. Spookje. Soms in de nacht bij de stenen banken kun je de maanhond horen janken. Hij jankt heel zacht. Men weet nog niet of het van geluk is of verdriet. Het is misschien dat hij zo vreselijk oud is, of dat de kosmos zo ontzettend koud is. Zijn jank in het donker is misschien een smeulen, een met oneindig verre dingen heulen. van een onzegbaar heimwee naar een feest dat eens voor alle galaxieën daar moet zijn geweest. Maar is de maan weer weggegaan, dan is het ook met de hond gedaan. Want zonder maan heeft hij geen middel van bestaan.
J.C. van Schagen, Spookje. Ja. Is er weer. Is
ja,
er
ik vind dit een heel mooi. Ja, het is een heel simpel gedicht, maar ook weer niet. Er staat heel veel in. Je kunt het blijven lezen en ja, het hangt. Ja, nou ja. Een gedicht hoeft niet ingewikkeld te zijn om mooi te zijn. Hè?
Zo is het. Of om ingewikkeld te zijn.
Ook, het mag ook rijmen. Het
mag bedrieglijk eenvoudig zijn. Hè? De tolk van Jave, of Java, sorry. Jave.
Ja, dat kan ook. Ja.
De tolk van Jave.
Als je maar geen Jave zegt, ja, dan Jave. Is het weer wat anders.
De tolk van Jave, dat wordt een nieuw boek. Ja. Daar heb je als...
Ik denk dat die Italiaanse vertaling er wel dichtbij zit, want daar zijn ze mee bezig.
Okay. Ja. Als motto heb je Bob Dylan genomen uit The Man in the Long Black Coat. Ja, komt uit Oh Mercy, dat album uit 1989. There are no mistakes in life. Some people say it is true sometimes you can see it that way. Wat heb jij met The Man in the Long Black Coat? Dat nummer waar het motto vandaan komt.
Nou, die regels die hoorde ik. Ik hoorde dat nummer. Ik dacht, wat zingt hij raar? Want ik ken Bob Dylan van veel eerder. En hij zingt straf in de maat en met die rauwe stem. En ik dacht, ja, wat moet ik daar nou voor denken? Maar opeens hoorde ik die regels. Hè? There are no mistakes in life, some people say. Mm-hmm. Dat kan, maar dan zegt hij daarachter, it is true sometimes, en dan... You can see it that way. Dus hij zegt eigenlijk over goed en kwaad enzovoort kun je heel lang...
Maar zingt hij na die regels die hij niet als motto gebruikt?
Ja.
But people don't live or die, people just flow.
Ja,
dat vind ik zo mooi zien.
Ja, en die wou ik niet... Die heb ik toen geschrapt. Ik had ze het liefst... ook in het motto gezet, maar ik wil dat gewoon... Maar ja, die is nog mooier. People don't live or die, people just float.
Float.
Ja, en dan kom je ook bij J.C. van Schagen... of bij dat alles opgebouwd is uit We're All Stardust.
Precies.
En daar kom je dan terecht. Of bij Ralph Towner, zo je wilt.
Ja.
Want die is daar ook mee bezig. En dat hoor je dan weer terug in zijn gitaarmuziek.
En bij deze Bob Dylan.
Black coat. Nobody's seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a-talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life, some people say, and it's true sometimes. You can see it that way. But people don't live or die, people just float. She went with the man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted beneath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She'd gone with a man in a long black coat.
The man in the long black coat. Bij mij zit Alfred Birnie, een schrijver en grote Bob Dylan fan. Dit nummer, Alfred, speel jij vaak in de keuken?
Ja, ja, jouw een paar keer per maand. Ja, ja, pak ik mijn gitaar, mondharmonica om mijn nek en ga ik, dan speel ik dit nummer. Ik speel dan nog andere nummers, oudere nummers van hem, maar dit nummer, dat zit er dan bij.
Het is een song als een zonsverduistering, heb ik wel eens gezegd. Alles valt stil.
Ja, ja, dat is wel mooi. Ja, ja. Ja, ja. Dat kan ik jou niet verbeteren, het spijt me. Even... Ik heb wel eens gedacht, hoe zou dat nummer klinken als Leonard Cohen? Het,
ja.
Leonard Cohen die speelde heel veel in 6/8.
Zoals en, dit nummer?
Ja, zoals dit staat ook in 6/8. En hè, een beetje dat walsende. Maar ja, hij leeft niet meer. Maar ik heb dat wel eens gedacht. Want ik zing hem ook weer anders getimed. En
Bob Dylan zingt hem heel staccato.
Heel staccato.
Maar ook met een gekropte woede en verdriet.
Ja,
hè?
Ja.
En dat zie ik toch Cohen niet zo meteen doen. Dat,
ja, maar die
er
geeft,
voor.
Ja, maar die geeft hem misschien weer een andere kleur aan. Ja. Ja, maar goed, dat kunnen we niet meer checken.
Nee, helaas. Dat is het leven, Alfred.
Ja.
Even terug naar die tolk van Java. Hoeveel pagina's? 500 en meer, hè?
500 en meer.
500 en meer. En toch...
540.
Moet je dat lezen. Ik zeg het voor de mensen thuis. Niet voor jou, hè, Alfred. Ik neem aan dat je hem al gelezen hebt. Je gaat er een stuk uit voorlezen.
Ja.
Eigenlijk moet ik toch even zeggen dat... Het heel interessante naar het einde van het boek toe vind ik dat je... Want we hebben nu wel over die moorddadige vader en zo gesproken. Maar je voert twee... Een tweelingbroer op, tweelingbroers, Alan en Phil.
Ja.
Die dan moeten staan voor Alfred Birnie. De twee Alfred Birnies, denk ik, maar dat maakt nu verder weinig uit. En Het gekke is dat in de dialoog die zij voeren, die vader ook wel hele menselijke, aantrekkelijke kantjes krijgt.
Ja.
In die zin dat ze eigenlijk toch ook een beetje van hem houden.
Ja, hij is niet alleen een monster.
Nee.
Nee.
Zo is het, hè?
Maar ik schrijf ook niet van, maar was ook geweldig lief. En hij
dat niet.
Dat niet, maar op die manier waarop ik dat schrijf, dat is,
Maar die huistiran heeft ook zijn romantische kanten, blijkbaar.
Ja.
En dan?
Het was een hele gecompliceerde man.
Ja, en die ongeremde haat, die wankelt. En dan schrijft Allen, helemaal aan het eind van het boek, en we gaan zo dadelijk naar het laatste fragment.
Ja.
Ik vecht niet langer, ik hou ermee op.
Ja.
Zijn de demonen dan min of meer beteugeld?
Ik heb geen nachtmerries meer.
Mooi.
Dit meen ik trouwens. En ik ben niet meer echt. Ik was laatst in Spanje, waar hij is overleden. Ik reed er langs en ik dacht, hier heeft hij dus gewoond 15 jaar. Ik heb hem daar nooit opgezocht. En ik kreeg het gevoel van, ik moet toch eens gaan kijken naar waar hij heeft gewoond. En ik begon hem opeens te missen.
Gek, hè?
Ik vrees wel dat ik van hem heb gehouden, Ja, dat klinkt misschien wel raar. Maar goed, een haat-liefde-verhouding, dat is, dat heb je of dat heb je niet. Dat is,
Alfred,
dat was het wel.
Ik had voor ons een fragment lezen, helemaal aan het eind van het boek.
Ja.
Waar zitten we?
We zitten ergens aan het eind van het boek. Zal ik gewoon inspringen?
Ik denk dat het voor zich spreekt. Hè?
Ik ben hier dan. Ik bevind me hier in Indonesië. Onlangs vond ik een mislukte foto terug van mij op de Rode Brug daar in Surabaya. Mijn neefje, de kleinzoon van die vermoorde Japanse officier, heeft mijn fototoestel bewogen toen hij afdrukte. Het is net alsof een spook zich over de brugleuning buigt en diep in het water kijkt. Ik was in mijn vaders voetsporen getreden, maar zonder dat ik er erg in had. Ik was er vreemd. Ik voelde mij er vreemd. Hij was gekomen van heel ver als eeuwige vreemdeling. Hij had zich opgericht als een monster uit de grauwe en koude zee, waar hij dacht zijn verleden van zich af te kunnen spoelen. Het waren er velen die hij achter zich liet. Geslagen, verkracht, vermoord. Drijvend in de Kali die stonk naar de dood en die hem begeleidde naar de haven van vertrek aan de monding van de rivier op de noordoostelijke punt van Java. Hij vertelde mij zijn verhalen van de oorlog, avondenlang, zoals een ander zijn kinderen sprookjes vertelt. Hij vertelde me hoe hij dood en verderf zaaide met zijn krijgsmakkers in de dorpen van zijn jeugd.
Alfred Birnie las uit zijn eigen roman voor De Tolk van Java. Jij kent, je hebt niet alleen iets met gitaar, Alfred. Je hebt ook iets met cello.
Ja, daar hou ik wel van. Hè. Die zes Bach-suites. Die beluister ik het liefst in de uitvoering van Pablo Casals.
Oh ja, van 1936.
Ze staan nu ook op YouTube. En dan hoor je die cello piepen en knarsen.
Richard Heydrich, de man die de genocide heeft georganiseerd in 1942 in die villa daar in Berlijn. Hè?
Ja.
Aan de Wannsee. Het Haus der Wannsee-conferens.
Ga je nu iets vreselijks vertellen?
Ja. Hij had nog maar net beslist met zijn vijftienen om 11 miljoen mensen af te maken, de eindlezing.
Ja.
En s'avonds heeft hij naar Casals geluisterd.
Echt waar?
Ja, en de cello suites.
Dit vind ik niet leuk om te horen.
Ja. Om maar te zeggen,
Ja.
Hoe raar het allemaal kan klinken, hè?
Ja, ik ben eigenlijk wel geschokt.
Dus stel ik voor dat we...
Om dat te horen.
Ja, het is zo. Ik stel voor dat we naar Offenbach luisteren. Je weet dat hij ook voor cello heeft geschreven, Offenbach?
Offenbach ken ik alleen van... Nee.
Ik
bedoel voor solo cello.
Ja. Solo en piano.
Oké. Ja, dat is wat anders. Ja.
We hebben hier bij Klaren durven we altijd wel eens een kwaliteitslabel mee te geven. Van kijk, dat moet je echt luisteren. En dit is zo'n album, Offenbach, van Rafaela Grooms. Zij is een Duitse. Ja. Op cello. Ja. Samen met Julian Riem, ook al een Duitser, op piano. Gaan we even luisteren? Rafaela Grooms op cello en Julian Riem piano. Dat is een album dat je zeker moet beluisteren. Het is gloednieuw. Vond je het prettig, Alfred, dit nummer? Veelbelovend of denk je van...
Ja, het is iets te klassiek. Ik luister meer naar wat men noemt een moderne klassieker.
Oké, we zullen nog eens reclame maken voor een album. Alfred, wat is jouw credo?
Ik heb geen credo.
Nou, nee, helemaal niks. Hangt er niks boven je bed? Of,
Ja, dan moet ik er nu even zinnen of zo.
Nee, je hoeft niks.
Ja, ik wil wel, maar die klinkt dan wel heel raar. Over waar we het net over hebben gehad. Zal ik het dan zeggen?
Doe maar.
Dan ga je lachen. Volg je hart.
Dat is mooi. Dat is mooi.
Maar ja, daar zitten wel risico's aan verbonden. Want als je je hart volgt, dan kun je je hart ook wel pijn gaan doen.
En in jouw geval?
Ja.
Je hebt 5 bypasses?
Ja.
Je hart volgen kan...
Nou, ik ben in totaal 3 keer geholpen aan mijn hart.
Ja.
Ja. Maar ik blijf mijn hart volgen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.